Welkom bij Radio Maria.
Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria. We lezen het boek Juweel van de Nijl, een roman van de auteur Tessa Afshar. Hoofdstuk 15. Genees zieken, reinig melaatsen, wek doden op, drijf demonen uit. U hebt het voor niets ontvangen, geef het voor niets. Een vers uit het Evangelie van Matthäus, hoofdstuk 10. Eindelijk was het flink gaan waaien. Theo hielp met optuigen en leidde het lijkentouw door het zeil. De vorige middag was hij, zodra ze in de haven van Myra aangelegd hadden, op zoek gegaan naar nieuwe handel. In de lawaaierige herberg van de haven was hij een bekende tegengekomen, een ongemanierde handelaar uit Athene die op weg was naar Hispania. Het was Theo gelukt hem een flinke hoeveelheid zeep te verkopen. En daarvoor in de plaats had hij 5 dozijn amforen tarwe aangeschaft bij de reusachtige graanschuur in Myra. De aankoop van het graan tegen de hogere prijzen van Myra zou hem niet zo'n grote winst opleveren wanneer hij de tarwe in Rome verkocht, als wanneer hij het graan bij de bron in Alexandrië had kunnen verschaffen. Maar al met al zou hij nog steeds een fatsoenlijk inkomen verdienen aan deze reis. Vergenoegd rekte hij zich uit en keerde zijn gezicht naar de wind. Hij was van plan om binnen een uur de haven te verlaten. Als de omstandigheden gunstig bleken, kon hij misschien zelfs die avond nog voor anker gaan bij Knidus, in plaats van de nacht te moeten doorbrengen op de gevaarlijke open wateren van de noordelijke Middellandse Zee. Plotseling zag hij beweging vanuit zijn ooghoeken en hij kon zijn ogen nauwelijks geloven toen hij Carilinee de hut uit zag komen. Na zijn waarschuwingen kon dat mens niet eens één simpele regel gehoorzamen. Hij liet Taharka het optuigen overnemen en beende naar Carilinee toe, die met gesloten ogen tegen de deur stond. Ik heb je gezegd de hut niet uit te komen, snauwde hij bars. Het spijt me, Theo. Haar ogen gingen open en meteen kneep ze ze weer samen tot smalle spleetjes vanwege de bleke zon. Nu pas zag hij het laagje zweet op haar huid. Haar lijf schokte door rauw gehoest en ze hijgde alsof ze ademnood had. Ziek, bracht ze verstikt uit. Het drong tot hem door dat ze stond te beven. Hij stak een hand uit toen ze wankelde en greep haar arm vast om haar te steunen. Haar huid was heet als een stoof. Je gloeit van de koorts, riep hij uit. Het spijt me, zei ze nog een keer. En toen zakte ze tot zijn stomme verbazing in elkaar. Hij ving haar slappe lijf op voordat ze op het dek stortte en hees haar tegen zijn borst. Carilinee! Haar ogen trilden, maar ze gingen niet open. Ontzet door de hitte van haar lichaam, verplaatste hij haar in zijn armen om haar een comfortabelere houding te geven. Sophocles verscheen naast hem. Wat is er gebeurd? Ze is flauw gevallen. Hij wees met zijn kin. Deur, Sophocles. Oude zeeman trok de deur open en ging opzij om Theo de ruimte te geven. Hij stapte naar binnen en met één blik nam hij het wanordelijke bed in zich op, dat nog vochtig was van haar zweet, alsof ze urenlang rusteloos had liggen woelen en draaien. Zijn hart hamerde in zijn borst en hij voelde zijn handen beven op haar rug. Zeg tegen Taharka dat hij een dokter moet halen. Vlug, Sophocles. Voor deze ene keer zei Sophocles niets. Als een man die opgejaagd wordt door een inferno, snelde hij de deur uit. Theo legde Caroline voorzichtig op het bed en hield een hand achter haar schouder, omdat hij haar niet los wilde laten. Haar ogen gingen open. Het spijt me zo. Waarom zeg je dat de hele tijd? Ik ben ziek. Ja, dat heb ik begrepen. Hou op met excuses. Het is jouw schuld niet. We gaan proberen je beter te maken. Ze schonk hem een zwak lachje. De aanblik van de volle lippen, die krijtwit waren en toch glimlachten, deed in zijn hart sneller slaan. Heb je vaker last van koorts? Nee, nooit. Ik ben zo gezond als een vis. Ze kwam half overeind om hevig te hoesten. Dat zie ik, zei hij, opgelucht om te horen dat ze eigenlijk nooit koorts had. Hij ging achter haar op het bed zitten en verschoof haar zo dat ze tegen zijn schouder kon leunen en ze haar gewicht niet alleen hoefde te dragen. Hij hield haar vast tot het hoesten verminderde. Toen kwam hij voorzichtig overeind en terwijl hij met zijn ene hand haar rug bleef steunen, schikte hij met zijn vrije hand het kussen tegen de wand. Ik heb een arts laten komen. Hij zal dra hier zijn. Ik heb alleen een beetje rust en frisse lucht nodig. We zullen zien. Theo zond een stil gebed op. Hij merkte hoe oppervlakkig en snel ze ademde, zag de sidderende ledematen het overvloedige zweet. Hij was wel geen dokter, maar zelfs hij kon zien dat wat haar mankeerde geen voorbijgaande kwaal was. Plotseling snakte ze naar adem en ging rechtop zitten, waarna ze wanhopig om zich heen keek. Je schoenen, zei ze toen ze over de rand leunde. Hij had een ogenblik nodig om te begrijpen wat ze bedoelde. Hij had amper genoeg tijd om weg te springen voordat ze overgaf. Sophocles kwam binnen op het moment dat ze bleek en met gesloten ogen weer achterover leunde. Ik zal het wel opruimen, zei de oude zeeman op nuchtere toon. Het zou niet voor de eerste keer zijn, omdat hij zulke diensten meestal aan zijn medezeelieden betoonde, na een vrolijke avond waar ze veel te veel wijn hadden gedronken. Die dokter, vroeg Theo met droge keel. Taharka is hem gaan halen en hij zal zo wel komen. Hij woont in een straat achter de haven. Sophocles stak een hand uit om Caroline over haar hoofd te aaien. Theo had de oude zeeman nog nooit zo teder gezien. Kop op. Binnenkort ben je weer zo gezond als een os, zei hij. Morgen loop je ons weer te commanderen, denk ik. Ze probeerde te lachen, maar tevergeefs. Kun je wat water voor haar halen, Sophocles? Kom eraan, meester. En ik zal haar wat van je lekkere wijn met honing geven. De oude zeeman schoof naar buiten en liet de deur open, waardoor de zeelicht binnen de bedompte hut binnenkwam. Theo zag dat een paar van zijn mannen dichterbij kwamen en nieuwsgierig naar binnen keken. Hij keek hen met samengeknepen ogen aan en ze verprijzen zich zo snel als tuimelkruid in de woestijnwind. Heb ik je schoenen geraakt? Vroeg ze rasperig. Ik ben te snel voor je. Dat is een opluchting. Ik sta al bij je in het krijt voor de overtocht naar Rome. Ik wil de prijs van je schoenen niet toevoegen aan mijn schuld. Je bent me niets schuldig. Theo legde zijn hand op haar voorhoofd en slikte. De koorts laaide te hoog op. Haar ogen glansden. Waar blijft Sophocles met dat water, gromde hij. Niet lelijk tegen hem doen. Nee, als ze hem om zijn hele lading had gevraagd, zou hij nog toegestemd hebben, alleen om haar gerust te stellen. Sophocles kwam terug met lakens en potten in zijn handen. Hier is water. Hij gaf Theo een flacon. Blij dat hij iets kon doen, schonk Theo een beker vers water voor Caroline in, terwijl Sophocles op zijn knieën viel op de vloer schoon te maken. Het spijt me, Sophocles, zei Caroline. Ach, het is maar een beetje. Je moet eens zien wat de jongens produceren na een flink feestje. Hier, zei Theo. Hij bracht de beker naar haar mond. Neem een slok en spoel je mond door. Je kunt het in deze kom uitspugen. Hij merkte met ontzetting dat ze te zwak was om rechtop te gaan zitten. Theo sloeg een ondersteunende arm om haar schouders en hield haar vast, terwijl ze haar mond spoelde. Hij mengde een beetje van de honingwijn door het water en spoorde haar aan om te drinken. Ze nam een klein slokje, maar hij zag dat ze zich had uitgeput en legde haar weer tegen het kussen. Ze had haar ogen dicht, maar hij voelde aan het moeizame ritme van haar ademhaling dat ze niet sliep. Tussen de berg spullen die Sophocles had meegebracht, vond hij een schone doek, doopte die in water, bette haar voorhoofd, wangen en nek om haar af te koelen. Hij voelde zich machteloos. Zijn maag kneep samen van bezorgdheid toen hij naar haar rood aangelopen, matte gezicht keek. We moeten de lakens verschonen. Sophocles wees naar het verkreukte beddengoed. Ik heb schone meegebracht. Goed. Theo fronste zijn wenkbrauwen. Er was in de kleine hut weinig ruimte om te manoeuvreren. Ik zal haar optillen. Verschoon jij ze. Theo schoof zijn handen onder haar, tilde haar weer op en hield haar dicht tegen zich aan. Als ze niet zo moe was geweest, had ze misschien geprotesteerd, omdat ze werd gedwongen tot zo'n ongewone intimiteit zonder oog voor haar zedigheid. Maar in haar uitputting legde ze haar hoofd tegen zijn schouder. Hij werd overvallen door het dringende gevoel haar te moeten beschermen en onwillekeurig verstevigde hij zijn greep op haar. Ik ben niet opgeleid tot kamenierster, zei Sophocles toen hij de lakens had verwisseld. Het beddengoed zag er nog net zo gekreukt uit, maar het was tenminste droog en schoon. Voorzichtig legde Theo Caroline op het bed. Dank je wel, mompelde ze met een zucht. De harke verscheen bij de deur en blokkeerde het zonlicht met zijn brede borst. De dokter is er. Tiresias uit Myra. Theo blies opgelucht uit. In zijn ogen was Carilinus' toestand gedurende het uur nadat hij haar had gevonden nog meer verslechterd. De arts was een bleke man met een smalle neus en intelligente ogen. Hij vroeg Sophocles de hut te verlaten. Op Theo's knik haastte de oude zeeman zich naar buiten. Theo weigerde weg te gaan en ging als een schildwacht bij de deur staan met een waakzaam oog op Tiresias. Niet elke arts was te vertrouwen. Er waren er die meer kwaad deden dan goed. Als Tiresias zich opgejaagd voelde door Theo's opmerkzame blik, dan verborg hij het goed. Theo veronderstelde dat de man in zijn vak wel gewend was geraakt aan waakzame inspectie door bezorgde familieleden van zijn patiënten. Hij vroeg Caroline met kalme stem haar symptomen te beschrijven. Pas nadat hij alle benodigde informatie had, begon hij een onderzoek. Theo merkte zijn zwijgende bekwaamheid op en zuchtte opgelucht. De arts drukte zijn oor tegen Caroline's rug en luisterde naar haar ademhaling. Daarna luisterde hij aandachtig met zijn oor tegen haar borst gedrukt als ze hoestte. Ook onderzocht hij de kleur van haar slijm en voelde haar polsslag. Ten slotte richtte hij zich op. De acute koorts, versnelde hartslag en rillingen kunnen door veel dingen worden veroorzaakt, zei hij. Maar de dyspneu, de ernstige pijn in haar borst en de kleur van het sputum zijn tekenen van pleuritische aandoeningen. Theo fronste zijn voorhoofd. En wat is dat dan in gewoon Grieks? Ze leidt aan wat Hippocrates pleuropneumonie noemde, een kwaal van de longen. Wat is de behandeling? Theo dwong zichzelf kalm te blijven. Volgens Hippocrates open je de ader hier. Hij hield Carolines arm omhoog en wees naar een lichtblauwe lijn voordat hij haar losliet. Het bloeden zal de lichaamssappen in balans brengen. Carolines ogen werden groot. Ze hoestte, haar gezicht vertrok van pijn. Theo greep haar hand en kneep er zachtjes in. Ze klemde zijn vingers vast. Tiresius haalde zijn schouders op. 400 jaar later houden veel artsen nog steeds vast aan Hippocrates-methode. Ik heb nooit gemerkt dat ze helpen bij dergelijke aandoeningen. Ze verzwakken de patiënt alleen maar. Maar zij is jong en sterk. Een oude man zou nog weinig hoop hebben op herstel. Maar uw vriendin hier? Hij haalde nog eens zijn schouders op. Ze zou weer gezond moeten kunnen worden, met zorgvuldige verpleging. Ze zal weer gezond worden, zei Theo. Zeg eens, wat moeten we doen? Het is zaak dat de koorts verlaagd wordt met behulp van de kruiden die ik zal bereiden. Laat 8 keer per dag een theelepel trekken in kokend water en geef haar een volle beker. U kunt honing toevoegen om het brouwsel te zoeten. Ik zal ook een analgeticum bereiden om de pijn te verlichten. Geef haar niet te veel, dat zou haar herstel vertragen. Genoeg om haar te laten slapen. Rust, dat is het geneesmiddel voor deze kwaal. Hoe lang, vroeg Carolinee met bevende stem, hoe lang gaat dit duren? Het ergste moet met 2 weken voorbij zijn. 1, als u uitzonderlijk sterk bent, maar u moet rusten tot het hoesten over is en u geen pijn in uw borst meer voelt bij het ademhalen. Ze kermde, onmogelijk! Zolang wil ik het schip niet ophouden. Theo wuifde de opmerking weg. Voordat hij haar kon geruststellen door te zeggen dat ze wel een oplossing zouden bedenken, zei Tiresius. Dat hoeft ook niet. Als ik u de kruiden heb gegeven, kunt u vertrekken. U kunt op zee even goed rusten als in de haven. Theo wendde zich tot de arts. Hoeft u haar niet nog eens een keer te onderzoeken? Ik zou het kunnen doen. En ik zou een bom duiten kunnen rekenen voor mijn diensten. In werkelijkheid kan ik niet meer voor haar doen dan wat ik al gezegd heb. Ik zal u de kruiden en de tinctuur brengen waarover ik het had. Volg mijn instructies. Sla geen dosis over. Hebt u een slaaf die haar kan verzorgen? Theo gaf de slanke, bevende hand weer een kneepje. Ik zal zelf voor haar zorgen. Hij wierp een blik op Carolinee en zag haar neerwaartse mondhoeken. Hij kon wel raden wat ze dacht en zei, niet weer zeggen dat je het spijt. Ze sloeg haar ogen neer, maar niet voordat hij tranen zag glinsteren. Knarsetandend bewoog hij zijn schouders om de spieren wat losser te maken. Ik heb heel wat slapeloze nachten over paarden met koliek gewaakt. Zieke veulens dagen achter elkaar verpleegd. Een ziek meisje, dat schrikt me niet af. Ze zal me niet tenminste proberen te schoppen als ik uw brouwsel in haar keel giet. De arts glimlachte. Daar zou ik nog niet zeker van zijn. Dat middel kan behoorlijk smerig gaan smaken als je het aantal dagen hebt ingenomen. Hij veegde zijn handen af aan een linnen handdoek. Ik veronderstel dat er niet veel verschil is tussen de verpleging van een ziek paard en die van een zieke vrouw. Theo verborg een grijns toen Carilinee Teritius een giftige blik toewierp. Niet uit het veld geslagen, vervolgde de arts. Zolang u consequent en accuraat blijft in de verzorging, heb ik geen bezwaar. Ik zal de kruiden naar uw schip laten brengen als ik ze gemengd heb. Ook zal ik u de instructies uitschrijven, zodat u ze niet kunt vergeten. Volg die letterlijk op. U kunt me vertrouwen. In dat geval kunt u uitvaren wanneer het u uitkomt. De kruiden doen hun werk even goed op zee als op land. Carilinee luisterde zwijgend naar Teritius' instructies. Zodra de arts de hut verliet, barstte ze uit. Haar woorden waren als hete lava die weigerde van binnen gevangen te blijven zitten. Het spijt me wel, Theo, en ik dank je wel. Pas toen besefte hij dat hij nog steeds haar hand vasthield. Net zo stevig als hij het touw had vastgehouden waarmee Taharka hem een paar weken eerder midden in de storm naar de veiligheid had getrokken. We lezen een fragment uit het boek Roman Juweel van de Nijl, hoofdstuk 16. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat u in mij vrede zult hebben. In de wereld zult u verdrukking hebben, maar goede moed. Ik heb de wereld overwonnen, schrijft de evangelist Johannes in hoofdstuk 16. Carilinee trok een gezicht terwijl ze de tinctuur opdronk. Haar derde beker van de dag al. Alle honing van Attica kon de geur van fenegriek, een kruid waar ze al sinds haar kindertijd een hekel aan had, niet verbloemen. Ze was nu 4 dagen ziek en de koorts was nog altijd niet geweken. Haar lijf huiverde en schokte nog steeds. En ze bleef bij elke moeizame ademhaling het gevoel houden dat ze verdronk. Theo was sinds het bezoek van de arts amper van haar zijde geweken. Zijn kin was donker van de baardstoppels, omdat hij geen tijd had gevonden om zich te scheren, en hij had donkere kringen onder zijn ogen. Hij had een strobed voor zichzelf opgemaakt op de vloer van de hut, in de smalle nis die zij al eerder had gebruikt, maar ze vermoedde dat hij weinig sliep. Sophocles liet haar kruiden trekken en maakte haar tincturen klaar. Hij maakte visbouillon en warm brood voor haar. Maar Theo stond niet toe dat hij de hut binnenstapte. Ze had een dag nodig om te begrijpen dat hij bang was voor besmetting. De arts had gewaarschuwd dat de ziekte dodelijk kon zijn voor een oude man. Ze kon de gedachte niet verdragen dat Sophocles door haar ziek zou worden. Ze herinnerde zich dat ze naast Telemachus zat op zijn kar en dat hij zo had gehoest op de ochtend dat ze stiekem aan boord van de Parmis was geslopen. Ze hoopte dat het hem beter was vergaan dan haar. Ze maakte zich nog het meeste zorgen om Theo. Was haar aanwezigheid alleen al een gevaar voor hem? Stel dat hij ziek werd. Maar hoezeer ze ook aandrong, Hij weigerde haar zijde te verlaten en ergerde zich duidelijk aan haar gesmeek. Ze was te weten gekomen dat Theo onwrikbaar was als graniet. En hij was trouw. Als hij zich eenmaal iets voornam, kon niemand daaraan tornen. Op zijn eigen standvastige, kalme manier eiste Theo mensen op. Hij nam ze op in zijn hart en maakte daar een thuis voor hen. Gaf hun een plek waar ze thuis hoorden. En om de een of andere vreemde reden had hij zijn recht te doen gelden op haar. De verstekeling op zijn schip. Het grote ongemak. De doorn in zijn vlees. Hij had haar in zijn hart opgenomen samen met Sophocles en Taharka. En alleen Jezus wist hoeveel anderen. Uiteindelijk gaf ze haar nederlaag toe en drong ze er niet meer op aan dat hij weg zou gaan. In plaats daarvan deed ze haar best zijn zorg met gratie te aanvaarden. Ondanks alles wat ze over Theo aan de weet was gekomen in de rusteloze uren, bleef hij in veel opzichten een mysterie. Ze had hem beleefde vragen gesteld over zijn verleden, zijn afkomst, zijn opvoeding. Ze had nog nooit een man ontmoet die zo handig persoonlijke vragen uit de weg ging. Na 4 dagen wist ze nog steeds niet veel over hem. Zij had zich blootgelegd voor de man, de ontstellende geheimen van haar familie met hem gedeeld. Maar niet 1 keer had Theo iets over zichzelf verteld. Door welk mysterie hij ook werd achtervolgd, hij bewaakte het angstvallig. Ze sloeg hem gade, nu hij met zijn wenkbrauwen nadenkend gefronst tegen de muur geleund op een papyrusrol zat te schrijven. "Schrijf je een liefdesbrief?" plaagde ze. En ze werd verrast door de blos die zich over zijn wangen verspreidde. Haar maag trok samen. Had Theo een liefje? Tot haar schrik vond ze dat idee nog onaangenamer te slikken dan Theretius' walgelijke tinctuur. "Nee," zei Theo, "geen liefdesbrieven hier." Caroline liet haar adem ontsnappen. "Toch niet je boekhouding? Die blik van dodelijke concentratie kan niet voor een kolom met getallen zijn." "Nee." Theo's gezicht werd ondoorgrondelijk. Gesloten als de ijzeren poorten van een ommuurde stad wanneer de vijand naderde. De koorts had een chaos gemaakt van haar gedachten, maar ze wist dat het tijd was om terug te trekken, behoedzaam. Hij rolde zijn geheime papyrus op en legde het vel met 1 klap opzij. "Wil je een van Yeshua's favoriete uitspraken weten?" vroeg hij, waarmee hij bepaald niet subtiel een ander onderwerp aansneed. "Yeshua?" vroeg ze. Hij sprak de naam van de Heer op de Joodse manier uit. Waarschijnlijk omdat hij tot geloof was gekomen door zijn vrienden, de befaamde rabbi Paulus en Priscilla en Aquila. Maar hoewel hij een andere versie van de naam van de meester gebruikte, zei hij het op dezelfde manier als Hermione Jezus zei, met een wereld van emotie in zijn stem, liefdevol, als een zoon tegen een geliefde vader. "Yeshua." Hij knikte. "Vertel." Theo had een ritme ingesteld voor de lange uren die ze samen doorbrachten. 'S morgens baden ze. 'S middags zei hij bijbelteksten op of vertelde hij een verhaal over de Heer. Soms praten ze alleen over de plaatsen die ze hadden bezocht. Weinig in Caroline's geval, maar eclectisch en fascinerend wat Theo betrof. Hij was onverzadigbaar nieuwsgierig. Hij was nooit in Kush geweest, stelde talloze vragen over een Meroe en was geboeid door de meest alledaagse details. 'S avonds baden ze weer. En vaak nam Theo de leiding, alsof dit een natuurlijk onderdeel van zijn eigen routine was dat hij met haar deelde. En daartussenin dronk ze een meer leeg aan kruidenthee. Genoeg om in te verdrinken, genoeg om op te drijven. Om haar ellende nog groter te maken, bestookte Theo haar met Theritius kleverige, pijnstillende zalf om de pijn te verdoven, zodat ze kon slapen. Toch bleef de koorts razen en ze verzwakte. Het eindeloze hoesten en het slijm bleven haar van haar adem beroven. Maar ze paste op dat ze niet klaagde met geen woord. Ze wilde Theo's vastberaden pogingen om haar beter te maken niet belonen met nog onzinnig gemopper erbij. Heb goede moed, zei Theo. En in de koortsige nevel voelde het alsof hij haar gedachten had gelezen en haar wilde bemoedigen. Dank je wel. Ik bedoel, dat was een van Yeshua's favoriete uitspraken. Heb goede moed. Dat zei hij tegen allerlei mensen. Tegen zijn discipelen toen ze overmand werden door angst. Tegen een verlamde man die geen hoop had op genezing. Tegen een vrouw die 12 jaar ziek was geweest. Heb goede moed. Heb goede moed als je bang bent, als je overmand wordt door moeilijkheden, wanneer je je schaamt, wanneer je hopeloos bent, wanneer je wanhopig bent. Heb goede moed. Het is geen holle, betekenisloze frase, begrijp je? Omdat Yeshua nooit woorden verspilde. Als hij heb goede moed fluisterde, deed hij een machtige afkondiging, een mededeling, een goddelijke geruststelling. Zijn troost en zijn belofte zijn aanwezig in die woorden. Heb goede moed, zei hij. Theo boog zich dicht naar haar toe en zei zacht, heb goede moed, Caroline. Yeshua is hier, bij je, zo zeker als hij bij de bloedende vrouw en de verlamde man was. Pas toen hij dat zei, drong het tot haar door dat ze de moed had verloren. Ergens in de eindeloze uren van koortsachtige pijn was ze bekropen door moedeloosheid, die haar niet meer had verlaten en in haar wortel had geschoten. Heb goede moed. Theo's mond had de woorden gevormd. Zijn stem had ze uitgesproken. Maar Caroline voelde nu dat Jezus ze in de mond had genomen. Ze voelde dat zijn geest er kracht aan verleende. Haar ogen vielen dicht en met een schok werd ze zich bewust van het gewicht van de angst die ze zonder het te beseffen had gedragen. Heb goede moed. De woorden weer klonken in haar geest en waren krachtiger dan Theritius' kruiden. De last van de angst viel langzaam van haar af, beetje bij beetje, en vrede verving de eerdere moedeloosheid. De verstikkende druk op haar borst werd verlicht en ze viel in slaap. Toen ze wakker werd, raasde de koorts niet meer, maar brandde op een laag pitje, een sudderende hitte waaraan het aanvankelijk vuur ontbrak. Je ziet er beter uit, zei Theo verrast. Ze keek hem onderzoekend aan. Jij ziet er vreselijk uit. Theo grijnsde en wreef over zijn stoppelige wang. Nu ben ik beledigd. Theo, je moet me een paar uur alleen laten. Rusten, eten. Anders word je ook ziek. En neem de tijd om een bad te nemen. Mijn neus begint het weer te doen. Theo lachte. Ja, Sophocles zei al dat je bazig bent. Toen Theo wegging en de deur zachtjes achter zich dicht deed, ging Caroline aan het werk. Ze had tegen Theo gezegd dat hij in bad moest, maar zelf was ze nog veel harder aan een flinke wasbeurt toe. Ze trok haar bevlekte, gekreukte tunica uit en doopte een doek in het lauwe water in de wasbak die Sophocles eerder op de dag had gebracht. Zeep had ze niet, want om de een of andere reden kon ze op een schip barstenvol zeep geen flintertje vinden in de hut. Ze durfden er Theo niet om te vragen, uit angst dat hij haar zou verbieden te veel te doen, en nam genoegen met een simpele wasbeurt om het zweet en de viezigheid van de koorts weg te spoelen. Tegen de tijd dat ze klaar was en haar haar in een keurige vlecht op haar rug ging, was ze slap van uitputting en haar benen trilden. Ze had al haar kracht nodig om een schone linnen tunica uit haar bundel te halen en over haar hoofd te trekken. Toen ze klaar was, ging ze buiten adem van uitputting weer op haar kussen liggen, maar ze voelde zich merkwaardig genoeg opgeknapt. Ze negeerde de lichtelijke misselijkheid die het gevolg was van de vermoeidheid en stond zichzelf een beverig lachje van triomf toe. Ze was niet dood. Ze was niet in Caesarea. Ze was min of meer schoon, op een schip dat Rome als bestemming had. En misschien, heel misschien, begon Theo haar ondanks de eindeloze moeilijkheden die ze hem had bezorgd als een vriendin te zien. Haar nieuwe vriend klopte veel te snel naar haar zin weer op de deur, wat haar vertelde dat hij geen tijd had genomen om te rusten. Hij had haar advies om te baden echter wel ter harte genomen en verscheen voor haar in een witte tunica die zijn gebronsde huid deed glanzen, zo leek het wel. Zijn haar was gekamd en zo dat de zilvergrijze pluk verborgen was. Je hebt je verkleed, zei hij verbaasd. Ze streek over het lichtblauwe linnen van haar kledingstuk. Ik had die tunica al aan sinds Caesarea. Je had bloemen kunnen planten in het vuil. Theo trok de kurk bij het bed vandaan en ging zitten. Van zo dichtbij rook ze cipres en een zweem van zoete storax. Onwillekeurig voelde ze het bloed naar haar wangen stijgen. 4 dagen lang had de man haar met een lepel gevoerd, haar vastgehouden als ze dronk, haar zweet weggeveegd. 4 dagen lang had hij dichterbij gezeten dan nu, maar ze was te ziek geweest om de intimiteit ervan te waarderen. Nu was ze gezond genoeg om het op te merken. Haar buik tintelde alsof die ook bloosde. Theo verschoof, kwam dichterbij. Een ogenblik kneep ze haar ogen dicht. Ik heb een verrassing voor je, zei Theo. Zijn diepe stem klonk vergenoegd. Zijn we bijna in Rome? Bracht ze hoopvol uit. Hij gniffelde. Nog niet eens in de buurt. In deze tijd van het jaar zou een groter schip ons binnen 2 weken naar de haven van Rome bij Puteoli kunnen brengen. Maar de Parmis heeft er 5 nodig. 6 als de wind niet meewerkt. Haar mond werd droog. Ze leunde bij hem vandaan tot haar rug de wand raakte. 6 weken! Dan had ze niet veel tijd over om Vitruvia te vinden, de identiteit van haar vader te ontdekken en iets te doen aan Cesens samenzwering tegen de Kandake. Haar hand vormde een vuist op haar buik. Wat voor verrassing! Je komt vandaag naar buiten op het dek, om in de zon te zitten. Tiritius heeft gezegd dat frisse lucht je goed zal doen als de koorts is afgenomen. Echt? Ze grinnikte. Hij lachte ook. De Harke en Sophocles hebben een mooie nieuwe stoel voor je gemaakt. Kom maar kijken. Caroline zwaaide haar benen over de rand van het bed. Ze hield de ruwe houten rand vast en hees zich omhoog. Een diepe hoest kwam onder in haar longen los en zocht zich een weg naar buiten, waardoor ze naar adem snakte. Plotseling knikte haar knieën. Voordat ze in elkaar kon zakken, schoot Theo's hand uit om haar middel te grijpen en tegen zich aan te drukken. Even bleven ze zo staan, borst aan borst. Theo hield haar overeind. Haar hart sloeg op hol. Hij greep haar onder de knieën en tilde haar op in zijn armen. Ze hapte geschrokken naar adem. Laat mij je strijdwagen zijn, zei hij met volmaakte beleefdheid, maar zijn stem klonk hees. Hij deed het alleen om vriendelijk te zijn, bracht ze zichzelf onder het oog. Maar haar razende hart had maling aan beleefdheid of vriendelijkheid. Ze stopte haar op holgeslagen gevoelens weg en lag als een onbuigzame houten paal tegen zijn borst. Toen ze op het dek kwamen, was ze bang dat de mannen haar nieuwsgierig zouden bekijken of met uitgesproken vijandigheid. Maar ze werkte gewoon door en deden alsof ze er niet was. Ze vermoedde dat Theo of Taharka hun had opgedragen om haar met rust te laten. Theo droeg haar naar een lage stoel die op het achterschip was neergezet en liet haar voorzichtig in een donzig kussen zakken. Toen hij zijn handen weghaalde, voelde ze zich zowel opgelucht als troosteloos, alsof ze iets kostbaars had verloren. Vanaf haar zitplaats kon ze Taharka zien aan een van de roeren. Het schip had twee helmstokken aan weerskanten van het achterschip, maar er waren niet altijd twee stuurmannen nodig. Als de wind gunstig was, was het voldoende als slechts één van de roeren bemand was. Ze zoog een teug zeelicht in haar longen en voelde het leven in haar aderen terugkeren. Wat een mooie dag, fluisterde ze. Iemand had een brede luifel van zeil en touw boven haar stoel gemaakt om haar te beschermen tegen de stralen van de zon. Theo schikte de luifel zo dat er meer schaduw over haar heen viel. We beginnen langzaam. Vandaag maar een paar minuten. Theo, ze hield zijn blik vast. Wat ze kon doen, nu ze niets meer in zijn armen bevond. Ik kan je goedheid nooit vergelden. Hij geeuwde en rekte zich uit. Ik wil geen vergoeding. Bovendien moet ik je in leven houden. Je houdt van mijn zeep en het is moeilijk om aan toegewijde klanten te komen. Na 8 dagen zakte de koorts. Maar niet eerder dan in de 3e week van haar herstel nam het pijnlijke hoesten en de uitputtende kortademigheid eindelijk af. Pas toen achtte Theo Caroline gezond genoeg om in het gezelschap van Sophocles te vertoeven. Daarna nam de oude zeeman de gewoonte aan haar elke dag op te zoeken en naast haar zijn werk te doen alsof ze een gesprek konden voeren. Op een middag, toen ze onderuitgezakt in haar comfortabele stoel aan een nieuw ontwerp werkte, liet Sophocles zich met een groot stuk zeil op zijn schoot naast haar neerploffen. Kun je naaien? Vroeg hij hoopvol en hij hield de rafelende leren stukken in de hoeken van het stijve linnen omhoog. Geen steek. Kun jij tekenen? Geenszins. Hij haalde een grote naald uit een leren buidel en ging aan de slag om zijn canvas met bedreven vingers te repareren. Waarom heet het schip Parmis? Vroeg ze, terwijl ze haar aandacht weer richtte op haar nieuwe tekening van Theo's geliefde schip. Het is genoemd naar de moeder van de meester. Ze fronste haar wenkbrauwen. Wat voor naam is Parmis? Hij is niet Grieks of Latijn? Taharka, die binnen gehoorsafstand het roer bemande, zei: Perzisch. Theo's moeder was een bevrijde slavin. Caroline legde de tekening opzij. Eindelijk was er iemand bereid om licht te werpen op Theo's geheimzinnige achtergrond. Wie heeft haar dan bevrijd? Sophocles bevestigde een uitgerafeld leren koord. De vader van meester Justus, toch? Voordat hij met haar trouwde. Taharka humde, bevestigend, maar weidde niet verder uit. Ze herkende de naam van Theo's broer en vroeg: hun vader bedoel je? Heeft hij hun moeder bevrijd? Ze hebben dezelfde moeder, maar een andere vader, verklaarde Sophocles. Taharka wierp de oude zeeman een bestraffende blik toe. Sophocles haalde zijn schouders op. Dat is toch alles wat ik weet. Je hoeft me niet te bestraffen met je dreigende blikken. Caroline dacht over Sophocles' antwoord na. Theo's moeder moest weduwe zijn geworden of gescheiden en toen hertrouwd. Ze herinnerde zich vaak dat Theo iets over een adoptievader had gezegd. Hoe had hij hem al weer genoemd? Iets Grieks. Galenos? Ja, dat was het. Was Galenos Justus vader? Misschien was Parmis weduwe geworden nadat ze Theo had gekregen en was Galenos met haar getrouwd en had hij Theo geadopteerd. Nee, dat kon niet. Het was slaven verboden om te trouwen. Als Justus vader degene was geweest die Parmis had bevrijd, wilde dat zeggen dat ze voor hem niet getrouwd kon zijn geweest. Ze boog zich naar voren. Theo kon geboren zijn uit een slavin. Een ongetrouwde slavin. Sophocles, wie is ouder, Theo of Justus, vroeg ze. Justus. Dus Parmis was bevrijd door Justus' vader, was met hem getrouwd en had Justus gekregen. Daarna moest ze met Theo's vader getrouwd zijn. Kennelijk was Theo's vader gestorven en had Galenos hem geadopteerd. Adopties kwamen vaak genoeg voor in de Romeinse maatschappij. Hoe lang ken je Theo al? Vroeg ze nieuwsgierig aan Sophocles. 3 jaar. Nog een uitgerafeld koord werd door zijn behendige vingers aangetrokken. Hij vond me in de haven van Alexandrië. Ongewenst wrakhout, dat was ik. Te oud om van nut te zijn op een zeilschip. Mijn vorige meester had me daar gedumpt en gezegd dat ik het eten dat ik nuttigde niet waard was. Ik zat er op de steiger en wist niet wat ik met mezelf aan moest. Ik voer al op een schip voordat ik 12 was. 60 jaar had ik gevaren en ineens was ik niet meer geschikt voor de zee. Tientallen mannen en vrouwen waren langs me heen gelopen, maar niemand stak een hand uit. Mr. Theo wel, die bleef staan. Hij vroeg hoe ik heette, vroeg me waar ik gewerkt had en of ik enige vaardigheden bezat. Hij nam me ter plekke in dienst. Ze glimlachte. Net iets voor Theo. Sophocles pakte een nieuwe scheur in het canvas aan. Ik kan niet meer doen dan wat die lomperds doen. Hij wees met zijn kin naar 2 zeemannen die de rondhouten in het razeil verschoven. Ik ben te oud om op en neer te klimmen of aan roeiriemen te trekken of aan mijn tuig te trekken. Maar ik kan koken. Een beetje. En de meester is niet kieskeurig. Hij betaalt mij hetzelfde als hij de andere mannen betaalt. Sophocles grijnsde. Ik ben u wijzer en geef het niet meer allemaal uit aan goedkope wijnen. Ik heb een appeltje voor de dorst. Hij strekte zijn rug en keek uit over zee. Maar ik was er bijna niet aan toegekomen om het uit te geven. Ik was bijna verdronken in die storm waardoor het schip beschadigd raakte. Het spijt me, Sophocles. Gelukkig heb je het overleefd. Ja, dankzij meester Theo. Hij sprong in het water om me eruit te halen. Hij was bijna zelf verdronken, die dwaas, zodat een nutteloze zeeman niet zou sterven. Ik heb het je gezegd, oude man, zei Theo, die op blote voeten zachtjes aankwam lopen. Zijn schaduw viel over hen heen. Ik heb je gered omdat Yeshua mij gered heeft. Hij is degene die je moet bedanken. Zonder zijn hulp zouden we die dag allebei verdronken zijn. Sophocles keek op. Ik geloof niet meer in een god sinds ik een jongen was. Maar die van jou, die mag ik wel. Als hij een verzonnen verhaal is, dan is het wel een mooi verzonnen verhaal. Hij is geen verhaal, Sophocles. Sophocles knikte en toen fluisterde hij, zodat alleen Caroline het kon horen. Als ik in zijn ogen kijk, geloof ik het bijna. luisterde naar hoofdstuk 16 uit het boek Juweel van de Nijl, een roman van Tessa Afshar. En u kan het opnieuw beluisteren via de website van Radio Maria, www.radiomaria.be.